Mag ik iedereen verzoeken plaats te nemen? Dames en heren, ik open de vergadering van de commissie BME, de data 15 september 2011. Het is 9:45. En ik heet eenieder van harte welkom op deze vergadering. We gaan over, ik wil eerst even een mededeling doen. En die heeft u ook per mail gehad. De presentatie over Burgernet door mevrouw C. Cohen van de politie Groningen gaat niet door gezien het tijdstip en zal verplaatst worden naar oktober. Dan wil ik overgaan tot de vaststelling van de agenda. Heeft iemand daar een vraag over? De heer Douwstra.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, als ik zo de agenda bekijk, dan denk ik dat een van de punten die vanavond dan beslist zou moeten worden, is het plaatsen of de mening van de raad over het plaatsen van de camera's, omdat daar andere zaken weg kunnen lopen. Voor de rest zou ik voor willen stellen om de agenda over te hevelen naar de commissie van de maand oktober zijn we dan. Ja. 2011.
Mag ik hier verder nog iemand van de commissie het woord over geven?
Ja, ik sluit me hierbij aan.
De heer Van der Weijden.
Hey, voorzitter, wij kunnen ons ook vinden in het voorstel van de BG.
Zou ik dan de conclusie mogen trekken dat de commissie voorstelt om de rest van de agenda, uitgezonderd het punt 8a, door te schuiven naar de commissie van...
Ja, voorzitter, ik zou het college willen vragen of ze eventueel in moeilijkheden komt. Ik heb daar nog geen reactie over gehoord. Stel dat ze zeggen die begrotingswijzigingen die moeten vastgesteld worden, die moeten geregeld worden.
Wat ik hierover, ik heb hierover even van voren contact gehad met wethouder Arends. Die heeft met een aanzien van het punt over de precario belasting medegedeeld dat als men daar een besluit over of het mee zou willen nemen in de begrotingsbehandeling voor 2012, het hele avond besproken zou worden. Zou dat geen punt zijn, dan zou het doorgeschoven kunnen worden naar de vergadering van oktober. Van der Weijden.
Dat zou dus betekenen als wij het C-stuk vanavond niet bespreken, dat het niet in de begroting van 2012 kan worden meegenomen, maar pas in 2013?
Ja.
De heer Aarde.
Ja, ik denk dat dat zo is. Als u vanavond het C-stuk bespreekt en u geeft een eenduidig advies, dan kunnen wij dat ook meenemen in de oordeelsvorming met betrekking tot, of in de besluitvorming bij de begroting 2012. Bespreekt u het vanavond wel, komt er geen eenduidig advies? Ja, dan wordt het natuurlijk ook voor ons erg lastig om het bij de begroting 2012 te betrekken. Maar bespreekt u het wel en komt er, als u het niet bespreekt, ja, dan schuift het gewoon in de begrotingsbehandeling nog een jaar op.
De heer Van der Weijden.
Nou, gezien de beantwoording van de wethouder wil ik toch voorstellen om het C-stuk vanavond te bespreken.
De heer Huttinga.
Misschien is het wel goed even voor de beeldvorming dat de huidige precaire belasting gewoon in de begroting zit. Want dat u niet denkt van dat bestaat nog niet. Dus tenzij we het willen veranderen. En dan is het belangrijk dat we het vanavond bespreken, maar anders niet.
Dan lijkt het mij het allerbeste dat we met de vergadering beginnen om er geen echt nachtelijk werk van te maken. De presentatie, zoals gezegd, gaat niet door. Spreekrecht er zijn. Ik heb geen mededeling gehad van insprekers. De rondvraag. Ik geef het woord aan de heer Schoon.
Ja, voorzitter, we hebben allemaal, denk ik, het nieuws kunnen lezen en de berichtgeving omtrent de IND, of de ID-kaart, IMD wou ik zeggen, ID-kaart. Dat is een verheugend feit voor mensen die dus dat de Hoge Raad besloten heeft om hem dus vrij te geven. Wat houdt dat voor M in? Want ik hoor heel veel gemeentes die doen 6 weken, 8 weken. Amsterdam hoor ik, die gaat terug tot volgend jaar, verleden jaar oktober. Die geeft geld terug en ik zou graag van de betreffende wethouder of burgemeester horen wat het beleid van deze gemeente hierop is.
Voorzitter.
Heer Van der Weijden.
Ik had het over hetzelfde onderwerp een vraag. En dan heb ik ook nog een aanvullende vraag daarop. Wat betekent het qua kosten voor de gemeente?
Wie mag ik hierover het woord geven?
Ja, mag u mij doen.
Wethouder Houwing.
En ik had verder geen punten op de agenda, maar ik had deze vragen toch min of meer gezien de actualiteit wel verwacht. Dus ik denk, ik blijf wel even zitten voor de rondvraag. Het klopt inderdaad. Vanaf maandag is eigenlijk vanaf het moment gelijk dat de uitspraak van de Hoge Raad bekend werd, worden er geen leesjes meer gegeven. Nou, dat heeft er inderdaad al toe geleid dat het behoorlijk druk was met het klantcontactcentrum voor extra ID-kaarten. Het schijnt dat landelijk de blanco ID-kaarten op zijn. En ze worden dus nu ook alleen landelijk meer uitgegeven aan mensen die hem echt dringend nodig hebben. Dus er is een stormloop ontstaan alsof iedereen straks denkt van nou, straks bedenken ze zich weer. Nu heb ik hem nog even gratis. Dus er is een met terugwerkende kracht afgesproken dat is met 6 weken terug het advies om dat mensen als ze bezwaar indienen, dat ze dan hun geld terugkrijgen. Die lijn volgen wij op dit moment. Als mensen, nou die termijn ligt ergens dan bij de laatste week juli ongeveer, hè, dan heb je die 6 weken gehad. Dus al die mensen die in die periode ook hun bezwaar indienen en dat in die termijn van die 6 weken, hè, waar het dan nog invalt, die krijgen hun geld terug. En die lijn, dat is het advies en VNG is op dit moment in onderhandeling en dat wachten wij ook even af van hoe het gaat. Wij weten ook nog niet hoe we als Rijk gecompenseerd door het Rijk gecompenseerd worden. We houden ons even vast aan die lijn. Je hebt daar zekere beleidsvrijheid in, dus je kunt besluiten om te zeggen van we gaan tot 2010, je kunt wel 8 jaar teruggaan, dat mag je zelf weten. Maar er hangt natuurlijk wel een financieel plaatje aan. En als je teruggaat tot 2010, dan spreken wij al gauw over een bedrag van tegen de 500.000. Wat het ons zou gaan kosten. Dus op dit moment houden we gewoon de lijn vast. We wachten even de nadere informatie af. Komt er nog iets uit onderhandelingen? En dan zullen we als college daar een besluit over nemen. En daar wordt u natuurlijk over geïnformeerd.
De heer Hulzegger.
Ja, ook nog even in verlengde hiervan. Ik ken een aantal gemeentes die met hetzelfde vraagstuk worstelen. Maar die dus niet de bezwaarschriftenformulieren hanteren. Ja, want dat geeft ook weer een extra administratieve rompslomp. Je hoeft maar te denken aan een stad als Amsterdam en Rotterdam, maar ook kleine zoals Raalte. Die werken helemaal niet met bezwaarschriften. En tracht dat te voorkomen, snelheid en behulpzaamheid.
Wij brengen het op dit moment in kaart en wij zetten zaken op een rijtje. Het college gaat een besluit overnemen. Nou, dat zal echt geen maanden duren. En dan wordt u daarover geïnformeerd. En we gaan kijken wat de beste oplossing is en ook de meest praktische.
Dank u wel. Ik dacht dat de heer Van der Weijden.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag over de gemeentelijke basisadministratie. In de vakantie werd ik gebeld door een inwoner die plotseling een brief thuis kreeg dat hij niet meer in de gemeente Emmen zou wonen, dat hij uitgeschreven was in het GBA. En nu bleek dat er een inwoner is geweest die de postcode van de meneer heeft doorgegeven en dat daardoor de procedure in gang wordt gezet tot uitschrijving van het GBA. En dat geeft nogal een hoop romslomp en schrik bij de betreffende inwoner. Daarop volgend heb ik contact gezocht met de afdeling en nu blijkt dat indien iemand dus de verkeerde postcode doorgeeft, dat in de procedure dus een stap wordt gevolgd, dat iemand dus de procedure van uitschrijving GBA wordt gevolgd. En nu is mijn vraag eigenlijk of daar niet een soort check of controle mechanisme kan worden ingebouwd, dat er een check komt voordat iemand wordt uitgeschreven, of dit ook daadwerkelijk het geval is.
Wethouder. Burgemeester Bijl.
We zullen dit uitzoeken en dan krijgt u een nader antwoord op. Ik weet niet wie van ons twee daar precies over gaat, maar we zullen, we zoeken eruit.
Ja. De heer Arendt zegt net van, zou het daarom komen dat ons inwoneraantal wat achteruit loopt, maar dat... we zoeken dat zeker uit.
Ja, ik ben zelf een keer tegen mijn wil uitgeschreven uit de gemeente, terwijl ik daar in de gemeenteraad zat.
Ik dacht dat hier iedereen die zich voor de rondvraag had aangemeld, de heer Oldebeuving.
Ja, voorzitter, u moet me even helpen, want je kunt stukken agenderen voor een volgende keer op de lijst 11 en 12, zeg maar even. En daarna komt er nog een lijst ter behandeling overgedragen, zeker de behandeling bij het college. Wat gaat er met die stukken gebeuren? Ik heb namelijk wat, in ieder geval een vraagstukje opmerking over de beleidsbegroting GGD Drenthe en... komt dat hier nog ter bespreking of bereidt het college daar een opmerking over voort of hoe gaat dat?
Normaal gesproken... We zijn in principe in behandeling bij het college.
Ja, maar normaal gesproken krijg je de gelegenheid denk ik om de gevoelens kenbaar te maken zoals dat heet. Dus daarom vroeg ik even naar de stappen.
De stappen. Meneer Oldebeuving, daar moet ik u het antwoord op schuldig blijven.
Snap ik. Dan is bij deze vraag, als het leidt tot gevoelens kenbaar maken, prima, dan wachten we dat af. Als dat niet zo is, dan wil ik dat graag weten, want dan kan ik in ieder geval daar vragen over stellen.
Ik zoek dit voor u uit.
Ja, dank u wel.
Dan dacht ik nu werkelijk dat ik iedereen het woord had gegeven ten aanzien van de rondvraag. En gaan we verder met het volgende punt. Bespreking zeestuk, en dat is het stuk ten aanzien van het precariorecht. Wie mag ik daarover het woord geven? Of mag ik ervan uitgaan dat alle partijen hier iets over wensen te zeggen? En daar wil ik dan eerst de wethouder het woord over geven.
Ja, voorzitter. Wij hebben deze notitie doen laten opstellen. Naar aanleiding van een toezegging aan de fractie van Wakker Emmen bij naar aanleiding van een ingediende motie, die vervolgens ook is teruggetrokken. Om over de precariobelasting te spreken. Dit is de notitie die daar voor moet dienen. Het is een notitie die aangeeft welke mogelijkheden er zijn. Het is niet, ik heb er niet voor gekozen om een keuze voor te leggen van dit moet het gaan worden of dat moet het gaan worden. Maar het is een conforme toezegging aan de fractie van Wakker Emmen om het te beschrijven. En dan op basis van de discussie hier zal moeten blijken of er... Een eenduidig beeld naar voren komt die ons kan verder helpen bij het vervolg. En daar zullen we dan verder mee aan de slag gaan. Ik zie het ook als een discussie tussen de raad en niet zozeer met het college. Want het is niet zozeer dat wij nu een stelling innemen van wat wij nu willen. En voorzitter, wellicht voor de volledigheid. Er zijn ook twee medewerkers van de afdeling belastingen hier aanwezig. En wellicht voor de wat meer technische vragen. En zou ik me kunnen voorstellen dat zij hier ook gevraagd worden om hier aan tafel te komen. Dan als er daar vragen over zijn, zouden zij daar nog wat over kunnen vertellen. Alhoewel het nogmaals meer een discussie is tussen de raad. Of in de raad.
Dank u wel voor deze uitleg. Ik zou u dan nog willen voorstellen van... hier wordt dus ook duidelijk gevraagd om... wat de commissie of wat de raad hiervan vindt en wat de raad hiermee wil... om u als raad de gelegenheid te geven om uw mening daarover te geven. En ik ga ervan uit dat iedereen hier iets over wil zeggen. Ik zou willen beginnen bij de heer Schoon.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, dit zijn van die onderwerpen waarvan we zeggen van... kijk, wat mij betreft heffen we het op. Ik bedoel, daar wil ik heel duidelijk in zijn. Dan kijk ik naar de kosten. Maar dan heb ik gelijk de vraag... Hebben wij nog controlemogelijkheden om ongebruikt... want ik denk dan even aan het centrum van Emmen... brasserie en alles wat er zit... en dan zie ik die stoel al helemaal tot aan de HEMA uitgebouwd worden. Dus, op zich wel gezellig. Maar, en al de kamer en dan wordt het steeds verder. Dus ik denk, zijn er nog regels... maar ik denk dan meer aan politieregels, APV... hebben we daar nog iets van staan dat je dat kan tegenhouden? We hebben dat heb ik bij de koepel geleerd de laatste keer, dat reclamebelasting eigenlijk niet de lading dekt. Dat is eigenlijk min of meer een belasting of een heffing om activiteiten te ontplooien. Om emmen en de straten en alles aan te kleden. Maar goed, dat heeft men dan een reclamebelasting genoemd. Daar is een beetje misverstand over gedaan. Ze zeggen, ja, we betalen al belasting aan de gemeente, maar ook nog reclamebelasting. En de gemeente heeft dat ingevoerd op verzoek van. Het is eigenlijk alleen maar een beetje de inner, geloof ik. En we geven het weer door. Dus ja, wat mij betreft, en ik wacht de discussie van de collega's af. Wat mijn fractie betreft mag het opgeheven worden. Maar ik zou niet willen dat we daar weer moeilijkheden krijgen. Dat men zich zoveel vrijheid toe-eigent dat alles fout gaat. Dus ik wacht even de discussie af. Maar ik wil daar kort in zijn. Wat onze fractie betreft mag het opgeheven worden.
De heer Kochheim.
Ja, een van de vragen die ik eigenlijk had, van wat zijn de kosten? En ik hoorde u me schoon net aangeven, als ik naar de kosten kijk. Ik zag alleen maar wat het opbracht. Zou u mij kunnen vertellen waar ik het had kunnen lezen? Of als het ergens anders staat, hoeveel dat dan was?
Heer Schoon.
Sorry, ik bedoelde de opbrengst. Daar heb ik naar gekeken. U hebt een hele goede vraag, want ik zou ook wel weten wat de kosten zou willen zijn. Maar de opbrengst vond ik niet zo erg veel. Dus vandaar dat ik daar zeg, dat wordt hem niet dan.
De heer Kochheim.
Nou, dan misschien maar een gezamenlijke vraag van DOP en de VVD. Wat zijn de kosten eigenlijk? En zijn het dus netto opbrengsten of bruto opbrengsten? Dat kan je zo ook stellen.
Stelt u deze vraag rechtstreeks aan de wethouder of?
Via de voorzitter aan degene die een vraag beantwoordt.
Ja. Wethouder Arend.
Voorzitter, volgens mij staat in de op pagina 1, er is geen sprake van de gemeentelijke dienst waarvan de kosten worden verhaald. In de huidige vorm levert deze belasting ongeveer 115.000 per jaar op, 55.000 voor uitstallingen, 5.000 voor terrassen en 10.000 voor olietransportleidingen. En volgens mij was er ergens een tekst dat er €10.000 aan kosten mee. Pas even, ja, ik zag die €10.000. Dus ik dacht dat daar, precies, in de huidige situatie zijn de perceptiekosten voor door de extensieve wijze van controleren relatief laag ingeschat op €10.000. Dus die kosten zijn ermee gemoeid. Dus per saldo is het ongeveer €100.000 wat het oplevert.
De heer Linneman.
Ja, dank u wel, voorzitter. De toezegging van deze notitie, de heer Adensie zei het al, die is tot stand gekomen naar de motie van Wijk aan Emmen in november 2010. De toezegging was eigenlijk dat het college in het eerste kwartaal al zou komen met deze notitie. Dus ik ben eigenlijk wel even benieuwd waarom dat nu een half jaar later is. Voor de rest, deze notitie gelezende hebbende, vindt Wakker Emmen eigenlijk dat, gelet op de totale opbrengst van 115.000, afgezet tegen de totale kosten van heffing, controle, toezicht en handhaving, en mede gelet op de mogelijke vrijstelling van precario belasting op netwerken van nutsbedrijven, zou Wakker Emmen dus ook willen voorstellen om de precario belasting maar in zich heel af te schaffen. En wat de heer Schoon net refereerde, via de APV is dus al geregeld dat er toezicht wordt gehouden op bescherming van openbare orde en veiligheid van het openbaar gebied. Dus dat is in principe afgedekt. Dus wat ons betreft, en ik ben ook nog wel benieuwd wat dus de totale kosten zijn die je dus exact er tegenover stelt, zodat je precies weet wat je netto opbrengst dan nog is. En dan zou het wat ons betreft afgeschaft kunnen worden.
Wethouder Arends.
Ja, voorzitter, het is €10.000 aan kosten. Dus het is 100.000 wat we netto overhouden. Begrijp ik uw vraag verkeerd? Oké.
Je wil zeggen.
Voorzitter, ook binnen onze fractie hebben we deze notitie uitvoerig besproken. Voor ons is er in feite geen aanleiding om deze precaire regeling op te heffen. Wij zijn voorstander om hem in huidige vorm te handhaven. De reden daartoe ligt toch ook wel dat er in voldoende mate acceptatiegedrag is binnen de ondernemers. En ook qua de gebiedsindeling. Is daar ook geen enkele klacht over geuit. Ook zeker niet ten aanzien van de tarieven. Want daarvoor zijn wij in de gemeente Emmen gemiddeld genomen aan de zeer lage kant. En we denken ook zeker niet om de tarieven aan te passen. Maar de huidige regeling aan te haven. Er staat hier nog een opbrengstekant van een kleine ton. En die hebben we in deze periode ook zeker wel nodig. En waarom de tarieven niet aan te passen? We zitten natuurlijk ook in een economisch wat moeilijke periode. En dus in die regeling zeggen wij van handhaven de oude regeling. En met de jaarlijkse aanpassing van de inflatiecorrectie. En dat is
De heer Van der Weijden.
Ja, dank u wel. Maar vindt u dan gezien de verschillen in tariefgebied A, dan praten we over MS Centrum, €31,12 en tariefgroep C, €28,05. Neem daar bijvoorbeeld een vrij gering winkelcentrum als Wijtenveen mee. En wij zijn op zich van mening, als zij precario recht, dat er wel verschil bestaat tussen de spin-off van winkeluitstalling per gebied. En dat je daar ook een differentiatie tussen de verschillende belastinggroepen mag maken. Dus bent u, als u zegt van ik wil die €100,000, die wil ik in de begroting behouden voor de precario belasting, bent u dan niet van mening dat het qua differentiatie wat rechtvaardiger zal zijn om dat verschil tussen het aantal bezoekers wat het winkelgebied heeft, om dat op te rekken?
Ik geef eerst even het woord aan de heer Hulzeggen, want daar werd de vraag aan gesteld. En daar
nou, de heer Van der Weijden stelt natuurlijk wel een terechte vraag met betrekking tot de evenwichtigheid in de tariefstelling. Nou, wellicht is dat een punt van aandacht om dat nog eens een keer onder de aandacht te brengen en daarmee aan de slag te gaan. Maar in de huidige situatie zeggen wij de regeling handhaven en wat betreft de tarieven. Die hoeven niet extra te worden verhoogd.
Voorzitter, ik zou er graag nog één keer op willen reageren. U geeft toch aan de evenwichtigheid tussen de verschillende bedragen. Maar bent u nu al wel voor om het verschil tussen de verschillende tarieven, om dat verschil groter te maken?
Meneer Hulzeggen.
Nou, ik denk dat we dan in eerste instantie nog maar eens een voorstel moeten hebben. Ik heb al aangegeven dat in de vraagstelling, ook naar de organisaties toe, en ook in het overleg met de erkende overlegpartners, maar ook naar de ondernemers toe, tot nu toe daar geen enkele opmerking over heeft plaatsgevonden. Maar wellicht is dit een punt van aandacht om mee te nemen in de voorstellen.
Ja, voorzitter. Dat hebben we nou geprobeerd te doen bij de behandeling begroting in november vorig jaar. Wij hebben daarin de motie opgenomen, verzoek tot het college de precariobelasting met de bijbehorende tarieven te vergroten en dit te betrekken bij de behandeling bij de kadernota. Kijk, die motie, dan zal ik daar, wil ik daar graag nu van u een antwoord op, van als dat toch op steun van uw fractie kan rekenen, als wij die motie opnieuw indienen.
Wil zeggen?
Nou, ik denk dat we die situatie nog een keer gaan beoordelen dan. De motie is niet ingediend. Ik heb aangegeven hoe wij daar als fractie in staan ten aanzien van de precario tarieven en lasten.
Heer Hoek?
Voorzitter, ik snap het laatste stukje van de discussie niet helemaal. Ik hoorde net dat de fractie van Wakker Emmen gezegd heeft, wij willen het hele voorstel laten lopen, willen de precario belasting afschaffen. En dan gaan ze een discussie aan over het niveau van verschillen. Als het afgeschaffen wordt, hebben ze allemaal nul.
Voorzitter. Ik zou ook het liefst het in zijn geheel af willen schaffen. Maar als ik hier zo tel, 2 zetels naast mij, 5 van onze eigen fractie, 7. De Partij van de Arbeid als grootste fractie zou het wel handig zijn als die mee zou gaan in het voorstel. Maar gezien de beantwoording van de heer Hulzeggen vermoed ik dat hij niet voor afschaffing van de precario belasting is. Maar wellicht dat CDA en de VVD nog met een ander geluid komen. Maar dat ik gezien de afgelopen jaren zal dat hier wel niet het geval zijn. Dus mocht afschaffing van de precario belasting niet mogelijk zijn, dan is mijn tweede voorkeur, of onze tweede voorkeur is, om een differentiatie in het tarief aan te brengen.
De heer Oldenberving.
Ja, nou, dit laatste betoog zou je bijna geen ander geluid meer durven laten horen, maar dat doen we toch maar. Wel eens wat verdiept in die precariobelasting en aangeconstateerd dat wij als gemeente Emmen tot geloof ik de 10% gemeenten in Nederland behoren die dat nog doen. Andere 90% doet het dan niet meer.
En een belangrijk fenomeen was erbij om in de lucht te houden, om in de tijd tenminste, om mogelijk inderdaad op kabels en leidingen en zo nog precario te heffen. Nou, die mogelijkheid moet je denk ik volgens mij uitsluiten. Dat is een stuk ook helder verwoord dat daar geen zicht op is. En dan moet je afvragen wat je dan nog doet met een archaïsche belasting die weliswaar 100.000 euro brengt. Dat klinkt wel heel veel, maar als we het even afzetten tegen, laten we zeggen, de gebruikers OZB op niet woningen, want dat is dan de eerste die daarvoor in aanmerking komt, dan denk ik dat je, nou, de wethouder, ik durf het niet echt goed, maar 0,02% verhoging praat ongeveer voor de gebruikers niet woningen, om dat te compenseren. En als je dan denkt van dit is een heel goedkope belasting, want het kost maar 10.000 euro in inning, ja, in een stuk wordt natuurlijk al knap beschreven dat dat alleen maar komt omdat de actualiteit natuurlijk niet bijgehouden wordt. Mensen zelf aan moeten geven dat ze de belasting verschuldigd zijn en dat controle eigenlijk niet plaatsvindt. Geen wonder natuurlijk ook dat er niet zoveel over geklaagd wordt, want ja, je hebt je één keer aangemeld om het te betalen en dan doe je dat maar. En schrikbarende bedragen zijn dat niet. En ondertussen constateer je wel dat er meerdere ondernemers zijn die het niet aangeven en waarschijnlijk ook nooit de nota krijgen. Wat is dat alternatief? Althans, hebben wij daar geprobeerd naar te kijken. Het alternatief zou zijn dat je zegt, we gaan het echt doen. En dat we zeggen dat we ook daadwerkelijk controle gaan uitoefenen, gaan meten, gaan tellen, desnoods per dag en daar in rekening brengen wat daarvoor staat aan de hand van de tarieven. Volgens mij zijn we dan bezig met datgene wat we in Nederland proberen terug te dringen. Want dan gaan we nog verder reguleren, terwijl we juist willen dereguleren. Vanuit dat perspectief kijkend, zeggen we eigenlijk moet je er naartoe komen dat je dit afschaft. Tegelijkertijd moet je ervoor zorgen en daarom kun je niet zeggen van we houden er helemaal mee op, want daar is die overige 100.000 voor bedoeld, denk ik dan maar, om ervoor te zorgen dat je een adequate controle uitvoert. Een adequate controle op het vermijden van overlast, een vrije doorgang ook voor mensen met een rolstoel, rollator of wat dan ook kunt garanderen, dat is veel essentiëler. Daar heb je middelen voor nodig. Dat is ook en of je die uiteindelijk dan dekt vanuit de reclamebelasting of vanuit de OZB niet-woningen, dat moet je maar bekijken inderdaad in de begroting. Maar volgens mij is dit wel het moment, en daar ben ik eigenlijk wel blij dat de discussie dan toch vanavond maar plaatsvindt, om met elkaar inderdaad een hint te geven voor de begroting 2012 van stoppen nou mee. En dat is wat anders dan zeggen van ga maar je gang. Want dat is die twee dingen even onderscheiden. Het gaat om toezicht en het gaat om belastingen, dat zijn twee verschillende fenomenen. En wat we niet moeten doen is het kind met badwater weggooien en zeggen van nou, precario belasting hoeft niet meer. En de tegenprestatie is, u mag maar doen wat u wil. Dat is natuurlijk onzin. Natuurlijk moet je ervoor zorgen dat de redelijke doorgang wordt gewaarborgd. En die toezicht moet je natuurlijk wel handhaven. Die toezicht, dat is wel aardig, is natuurlijk in het belang van iedere ondernemer. Ook van de ondernemer die geen terras heeft.
Je wil zeggen?
Ja, toch even een reactie op de controles en het toezicht. Op zich vindt dat niet plaats binnen deze regeling.
Precies.
En het is ook zo dat gemiddeld genomen de ondernemers zelf die zaken wel regelen en ordenen. Nou. Dus gemiddeld genomen hebben wij daar het probleem niet over. En als je kijkt naar de APV en de dienst die dan de controles zou moeten uitvoeren, als je dat op de schaal zet, dat is minimaal.
Wie zou in uw ogen dan de controle moeten uitvoeren?
Als het op gebied van veiligheid gaat, want daar praat je dan over, dan is het een andere situatie. Kijk, als je zegt van nou, wij gaan gewoon de terrassen en alles wat daarmee te maken heeft, gaan we anders gaan organiseren, dan moet je daar een dienst voor in het leven roepen. Of je moet straks zeggen van nou, we gaan de parkeerwachters inschakelen. Of we gaan richting de BOA's. Zo kunnen we nog wel een aantal zaken of de Stichting Veiligheidsdienst. Maar dan gaan de kosten boven de baten. En dan zeg ik van in de huidige situatie, dat regelt zichzelf op dit moment op een redelijk goede zaak.
Nou, dan, kijk, als we tot de conclusie komen, het regelt zichzelf, ja, dan is het laatste deel van mijn betoog overbodig. Dan hoeft er dus geen toezicht te worden gehouden. Dan is de veiligheid niet in het geding, dan is de regulatie niet in het geding. Dan is het argument om de precariobelasting overeind te houden helemaal weggevallen, want dan hoef je dus helemaal niks te doen. Dus wat ons betreft, de precariobelasting is, en nogmaals, daar zijn we echt langzamerhand uniek in aan het worden als we dat ding op deze manier blijven handhaven. Nog even los van tariefdifferentiatie enzovoort, want daar gaat het even niet om. Zijn wij een archaïsche gemeente aan het worden als we dat ding gewoon nog handhaven. En ik denk als we nou werkelijk, en dat was volgens mij ook de inzet,
een stap willen maken met deregulering, dan is dit een vorm van hele simpele deregulering, wat een hoop gedoe voorkomt. En nogmaals, op dit moment is het zo, de ondernemers die betalen, dat zijn de ondernemers die dat, zou ik bijna zeggen, geheel vrijwillig op eigen aangifte doen. En als jij een ondernemer bent die in het centrum, hier in het centrum van Emmen, zou je misschien nog tegen de lamp lopen, maar ik durf de stelling aan, als ik winkelier ben in Emmermeer, dan kan ik wel 6 jaar gewoon een terras buiten hebben staan en is er geen belastingambtenaar die langskomt.
De heer Koch, hè?
De heer Olenbuffing gaf het al een beetje aan. Ik denk dat de eerste vraag zou moeten zijn, waarom willen we dit heffen? Is het gewoon een vorm van belasting? Is het echt daadwerkelijk waar het voor bedoeld was, een huur voor de grond die je gebruikt? En dan gaat het verhaal van Wakker M op. Dan zou je dus inderdaad ook moeten kijken, wat is de waarde van die grond? Of doe je dit om te handhaven? En ik denk de meeste mensen die je hoort in ondernemersgroepen hebben het meer over het handhaven, dat niet alles uit de spuigaten moet lopen. Nou, dan is wat ons betreft ook de precariebelasting niet het middel om dat te doen. Schaf dat maar af en kijk dan naar hoe je bijvoorbeeld in een vergunningensysteem kan zeggen, dit zijn een aantal vierkante meters wat je mag gebruiken. Ook in de, als ik de beantwoording van de heer Hulzegger hoor, dan lijkt het meer van, nou, dit is een mooi potje, daar hoeven we weinig voor te doen, dus laat maar komen. Nou, dat betekent niet dat dat de bedoeling is. Dus de kernvraag zou moeten zijn, zijn we hier een huur aan het heffen? En dan zou je dus in onze ogen over moeten gaan op het heffen van een huur die reëel is bij de waarde van de grond die je gebruikt. En dat betekent dus dat het in Emmen duurder is dan in Emmen meer. Tenminste, nu nog wel. Als het om handhaving gaat, dat terrassen niet mogen uitdagen, maar dat het veilig moet blijven, dan zijn er hele andere middelen voor. En dan zou je de precariobelasting gewoon moeten afschaffen.
Heer Douwstra.
Ja, nou, wat BGE betreft kan de situatie zoals die op dit moment is gewoon blijven zoals die is. Wel met de kanttekening dat nog in overleg met de koepel gekeken wordt van hoe kunnen we dat toezicht toch een beetje beter gestalte geven. En de tweede, zou het ook goed zijn om ook met de koepel te spreken over de vorm van tariefdifferentiatie.
Meneer Dijkgraaf.
Voorzitter, ik hoorde de heer Olde-Beuving zeggen, we willen in dit geval uniek zijn. Nou, volgens mij willen we op andere gebieden ook graag uniek zijn. Dus wat dat betreft zouden we dat heel goed zo kunnen houden. En volgens mij gaat het erover of je doet het wel of je doet het niet. En je kan allerlei discussies bijhouden. Nou, voor wat betreft GroenLinks gaat het niet zozeer over het geld, maar wel over het principe. En discussies over deregulering, dat lijkt me ook wel interessant om dat eens te doen. Maar volgens mij denkt GroenLinks daar op een aantal zaken heel anders over dan het CDA. Dus dat moet het dan ook nog maar eens een keer doen. En waarschijnlijk ook met anderen wel. Dus wat ons betreft moet je het wel blijven doen, die precario belasting. Omdat het iets is zeg maar om aan te geven wat je wel en niet zou willen doen. Als je het hebt over differentiatie, dan kan je erover spreken. Want ik denk ook dat als je het hebt over bijvoorbeeld Wijtenveen of MSN, dan zijn toch hele grote verschillen. En dan moet je dan wel over nadenken. Volgens mij kan dat wel. En als je het hebt over controles, dan denk ik ook wat erbij hoort, dat als je zegt van je doet dit, dan moet je ook dat handhaven. En daar staat geld tegenover. Dus, en het hoeft niet per se geld op te brengen, maar het gaat wel om een principe wat je wel of niet wilt doen. Dus wat ons betreft in ieder geval behouden en daar wat differentiaties in aanbrengen.
Olde-Beuving.
Ja, dan toch maar even op het gevaar af dat het een niet te beantwoorden vraag is. Aan de wethouder. Als we nou de precariobelasting houden zoals die is, maar dan ook, laten we zeggen, correct uitvoeren. Dat wil zeggen dat wij als gemeente meten, vaststellen en de aanslag vaststellen, want zo hoort het dan ook te zijn, denk ik. Kan de wethouder aangeven wat er dan van die netto 100.000 nog overblijft?
Wethouder Arends.
Niks.
Dat dacht ik al, vandaar.
De heer De Jonge.
De wethouder is daar ongetwijfeld beter op de hoogte als ik, maar gevoelsmatig zeg ik, als bij de huidige situatie met een extensieve controle, tussen de regels doorlees ik eigenlijk geen controle, een ton binnenkomt en je gaat en er is al vastgesteld dat er diverse ondernemers door geen melding te maken ook geen lasten dragen, dan stel ik dat door verhoging van de controle er weliswaar meer controlekosten zijn, maar ongetwijfeld ook meer opbrengsten. De huidige situatie waarin je een vorm van willekeur hebt, die staat mij niet aan. Het is inderdaad, je stelt iedereen vrij of je belast iedereen. Ik heb nog wel als opmerking, ik heb uit het ambtelijk apparaat gehoord dat men soms benaderd wordt door ondernemers die een stuk grond nodig zijn voor een aantal dagen of weken voor bijvoorbeeld een afvalcontainer bij een klein bouwprojectje. En dat die dan zich min of meer afgescheept voelen van jong, doe niet moeilijk, doe waar je zin in hebt. En de betrokken man was daar wel wat ontstemd over met het argument, we laten daar veel geld liggen. Ik stel vast dat we niet de royaalste tijden tegemoet gaan. En ik lijkt me dan goed dat we kijken op welke manier we binnen bestaande regelgeving inkomsten kunnen heffen. En mensen die aangifte doen van iets wat wellicht precario heffing plichtig is, dan naar huis sturen, dat lijkt me niet de meest zinnige oplossing.
Dank u wel. De heer Hoek.
Voorzitter, toen ik het stuk las, toen vielen mij wat de schellen van het ogen. Ik vond het wat ontluisterend, zoals het al eerlijk op papier stond. Ik vind, wij vinden dat als je een belasting heft, dan moet je ook handhaven. Als je dat niet doet, dan moet je afvragen waarom je die belasting heft. Als je hem gaat handhaven, dan gaan de kosten wellicht zelfs de opbrengsten overstijgen. Dan ga je tarieven aanpassen. En als je de tarieven aanpast, dan moet je weer, omdat het dan weer interessanter wordt, weer meer handhaven. Wij vinden dat als er een belasting geheven moet worden, dat iedereen of niemand die belasting moet betalen. Nou, niemand is er natuurlijk niet aan de orde. Dan zou het iedereen moeten zijn. Op het moment dat je een belasting heft, alleen maar met als gevolg dat er een aantal ambtenaren aan het werk zijn om die belasting te controleren, dan ben je verkeerd bezig. Wat ons betreft kan die belasting afgeschaft worden.
Duidelijk. Wat u daarvan denkt. De heren van ChristenUnie en LEF heb ik in deze niet gehoord. Hebben zij daar nog iets over? De heer Huttinga.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik moet u eerlijk bekennen dat ik stiekem wel een beetje was van het kamp, laat maar zo blijven. Maar sinds ik van collega Oldenbeuving het woord archaïs toegeworpen heb gekregen, ben ik gaan twijfelen. En nu de heer Hoek zich zo duidelijk heeft uitgesproken, begint mijn weegschaaltje tegen inderdaad van richting uit te slaan van het is misschien toch wel verstandig dit weg te doen. Want het is, u weet hoe principieel ik gereageerd heb destijds. Dat weet u misschien niet, voorzitter, mevrouw voorzitter. Maar velen hier weten het wel hoe principieel ik was bij het instellen van de reclamebelasting. En een belasting moet wel een algemeen nut beogen. De middelen die vloeien inderdaad in de algemene middelen. Maar als je dat op deze wijze handhaaft, dan is het een heel willekeurig systeem. En dat kan niet de bedoeling zijn. Dus het moet goed of het moet niet. Dus en dan kies ik toch maar voor niet. Dank u.
Dank u wel, de heer Leutje.
Dank u wel, voorzitter. We zijn er in de zin in principe al wat helder in dat wij zo'n precaire belasting niet zien zitten. We vinden dat dat ook absoluut gezien een grote belasting of een belasting met zich meebrengt voor de ondernemer. Je kunt er alleen naar kijken, maar je kan het hele pakket kijken naar regelgeving binnen de gemeente Emmen. Nou, is er eentje die er best af zou kunnen. Maar wat voor ons veel belangrijker is, dat we vinden van als je praat over terrassen, dat er ook het stimuleren van de economie is. We hebben natuurlijk in een bredere zin gesproken, als je praat over het Atlanta-traject, over het aantrekkelijk maken van gebieden in Emmen, met name in het centrum. Er komt straks nog een groot plein, van dat alleen maar gezellig kan worden met veel terrassen. Als we kijken naar andere steden, hoe het daar ook tot een succes kan worden. Dus in die zin kan er ook een signaal zijn naar de ondernemer om te laten zien dat je hun opmerking serieus neemt, waar men zorg heeft over Atlanta, waar men zorg heeft dat heel veel omzet alleen zal toesluizen naar het dierenpark. Juist met dit soort signalen en dit soort beleidsmaatregelen kun je ook aangeven richting ondernemer waarvoor je staat. Een ander aspect is, en als je dan een stuk goed leest aan het einde van het verhaal, wordt in feite aan onze vraag neergelegd van wat vind je nu van? En dan met name vanuit het oogpunt van veiligheid en openbare orde. Dat is de invalshoek. En ik denk dat je daar andere middelen moet gebruiken. Het gaat over de APV. Afgelopen maandag is er in de commissie wonen ruimte gesproken over handhavingsbeleid. Ik denk dat dit ook weer een mooi voorbeeld is waar de linkerhand niet weet wat de rechterhand doet. Als je handhaving breder oppakt in de gemeente, en je kijkt ook hoe ambtenaren samen zouden kunnen werken en hier het principe zo toepassen van slimmer handhaven, zijn er alternatieven mogelijk om dit wat beter te reguleren.
Dank u wel. De heer De Jonge.
Ik heb tussen de regels door het gevoel dat de discussie zich toespitst op terrassen en de ondernemers die zich die uitbaten. Maar als ik het goed begrepen heb, dan betreft precariebelasting ook andere zaken. Daar waar ook particulieren, maar ook ondernemers die voor kortere of langere tijd een stuk openbare grond gebruiken voor hun bedrijfsvoering. Op tijdelijke basis daarvoor wel een bepaalde belastingplicht hebben. Ik hoor de discussie zich toespitsen op de horecaondernemers, maar is dat de grootste doelgroep? Is dat de enige doelgroep? Is dat de belangrijkste doelgroep? Wat vinden we daarvan als commissie?
De heer Schouw.
Ik zal de heer De Jong even antwoord geven, want ik heb ervaring in deze. En ik heb een zaak gehad in de Wilhelminastraat en daar had ik uithangborden en lichtbakken. En die horen daar ook bij, meneer De Jong. En om nog een ander voorbeeld te geven, in Den Bosch. Daar was mijn schoonvader die daar een smederij heeft en die heeft daar 200 jaar gezeten. En die had een klein de zaak had er 200 jaar gezeten, sorry. Ja, maar hij is wel oud, maar zo oud is hij nog niet. Maar daar heeft hij precario-rechten, is daar zo hoog opgelopen dat hij heeft daar nooit geen belasting voor betaald. Op een gegeven moment kwam er een pintere ambtenaar en die zegt je moet daarvoor betalen. En dat is een kwestie geweest van twee kwartjes. En dat is opgelopen naar 98 euro. En daar is hij steeds mee in beroep gegaan en op een gegeven moment is hij bij de rechter gekomen en toen heeft hij gezegd van ja, maar u moet nog maar eens met z'n allen goed kijken hoe die handhaving is, want dat was ook die willekeur, en dat wil ik er eigenlijk mee zeggen, dat de ene die geeft het wel aan en de ander niet en deze werd aangegeven door een ambtenaar die zegt u moet het betalen. Dus ik ben het met die sprekers eens, het is niet alleen voor terrassen, maar het is voor alles wat je uitbaat buiten je zaak of buiten je huis. En daar ben ik met die sprekers eens, dat je, of je doet het voor allemaal, maar niet de willekeur. En achterover zitten en die belasting innen, ja, dat kun je doen, maar ja, dan is het niet in mijn ogen gerechtvaardigd.
De heer De Jonge?
Ja, belasting betalen doet niemand graag. Maar we hebben hier wel eens moeilijke discussies over waar we bezuinigingen neerleggen. En dan is toch al gauw de discussie bij veel partijen dat het wel heel erg zeer doet dat we noodgedwongen allerlei zaken die we wel wensen te betalen niet kunnen betalen. En dan komt bij mij toch de behoefte boven om daar waar langs een gebruikelijke weg de algemene middelen van de gemeente verstevigd kunnen worden om daarmee die dingen te doen die we samen willen, dat het toch op ook een doelstelling is die het naast weer waar is. Of zie ik nou de behoefte hier breder in de commissie dat we terug willen naar een zo minimaal mogelijke overheid en minimale uitgaven op alles. Want ja, dat is om spijten.
Nee, zover gaat het niet. Maar wellicht om het toch even helder te maken. Ik vind het trouwens heel vervelend om zo te moeten praten, maar ja, dat doen we maar even. Het antwoord was net klip en klaar. Als je het echt, en nou gebruik maar een zware term, rechtvaardig wilt uitvoeren, dan hou je daar per saldo niets aan over. Dat is even het gegeven. Met andere woorden, het is nu een inkomstenbron die gebaseerd is op een hoge mate van vrijwilligheid van de betalers. En dat is eigenlijk een ongewenste situatie. En ik begrijp uw doelstelling, je zegt van, je wilt zoveel mogelijk de algemene middelen handhaven, maar, ik denk dat we met z'n allen in het vaandel hebben staan, dat moet dan ook wel eerlijk en rechtvaardig gebeuren. En de constatering is, als we het echt goed zouden willen doen, volgens het boekje zeg ik maar even, gewoon netjes, ordentelijk, rechtvaardig, eerlijk, dan blijft er per saldo niets van over. Als je dat weet, en dan tegelijkertijd, het kan niet de bedoeling zijn dat je een dergelijke inkomstenbron blijft hanteren, om een aantal mensen zeg maar in ambtelijke dienst aan het werk te houden. Dat lijkt me volstrekt onverstandig. Dat voegt niks toe aan de samenleving. En vanuit dat gegeven zeggen we, wees één keer dapper en stop ermee. En als dat betekent dat je middelen die nu niet ingezet worden voor wat het eigenlijk zou moeten zijn, namelijk het handhaven van de precariobelasting, dat je die nu inzet
om mogelijkerwijs toch de APV te handhaven, dan zul je ervoor moeten zorgen dat je die middelen binnen de begroting vindt. En als dat zou moeten betekenen dat, ik zeg maar even, de OZB op niet-woningen, of het gebruikersdeel van de OZB op niet-woningen, met 2/10 promiel, schat ik even in, zou moeten worden verhoogd, dan moet je dat doen, dan doe je het eerlijk. Dat is het gegeven. En ik zou bijna zeggen, lees nog eens ooit de debatten over hoe vroeger het besluit is genomen om de hondenbelasting af te schaffen, want de parallellen zijn heel erg treffend.
Wil de wethouder hier nog, wethouder Adem?
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, het lijkt mij vrij helder. Er is een meerderheid, een eenduidig advies, wat mij betreft ook voor het afschaffen van de precariobelasting. Nou, dat is een helder signaal. En daar ga ik ook mee terug naar het college, dat neem ik ook mee. En ik neem ook de suggestie van CDA mee, om dat dan maar te verdisconteren in het OZB-tarief. Ik mag hopen dat u mij die vrijheid ook geeft. Ik zie u allemaal knikken. Die 2/10 promiel, maar het zal 2/10% zijn.
Dan wil ik van de wethouder van Financiën wel de toezegging dat dat de enige verhoging wordt.
Je wordt een van de weinige extra verhogingen. Nee, maar goed, ik denk dat het helder is. Wij handhaven niet op deze precariobelasting, omdat in de handhaving heeft dit geen enkele prioriteit. Er zijn belangrijke dingen waar we op moeten handhaven in een beperkte middeleninzet. Dus wat dat betreft, meneer de Jong, is dat ook gewoon de realiteit van alle dag. En ik denk dat het, als je het plaatst binnen de APV en in een integrale handhavingscontext, ja, dan zou je daar best in het kader van de veiligheid een heleboel mee kunnen oplossen. En dan is het denk ik helder. 100.000 euro halen we netto binnen als algemeen dekkingsmiddel. Dat gaan we op een andere manier dan dekken. En wordt deze belasting wordt voorgedragen ter afschaffing.
Dank u wel.
Dan,
burgemeester Bijl.
Voorzitter, even in het kader van openbare orde veiligheid. Ik zal dan tegelijkertijd even laten uitzoeken of wij hiermee een gat in onze defensie krijgen op het gebied van openbare orde veiligheid. Als het niet zo is, is er niks aan de hand. Want over het algemeen vind ik dat wij toch een prettig liberaal klimaat hebben als het gaat om de benutting van de openbare ruimte. Maar dat komt omdat we ook zoveel openbare ruimte hebben, dat gaat wel makkelijker. Maar ik wil wel even laten vaststellen dat we op andere middelen, als het nodig is, kunnen optreden. Dus als de APV afdoende daarin voorziet, klaar. En als het niet zo is, dan moeten we daar nog iets op verzinnen.
Wel, dan denk ik kunnen concluderen dat we dit onderwerp voldoende hebben besproken en zou willen voorstellen over te gaan naar punt B. Stukken zijn er niet. Dan gaan we verder met punt 7. 7a, verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2011-7. Wie kan ik daarover het woord geven? Of, even kijken hoor. 7a. Als ik mag concluderen dat niemand daarover het woord wenst, kan dit gewoon als stuk naar de raad voor goedkeuring. Dan gaan we verder met het volgende punt. Dat is ook een onderwerp ter bespreking. En dat is punt 8a. Camera's, Emmer Kompas, camera's station Emmen Zuid en station Nieuw Amsterdam. En dat is op verzoek van het college. En hiervoor zou ik graag het woord willen geven aan burgemeester Bijl.
Voorzitter, conform afspraak met de Raad, wanneer ik voornemens ben gebruik te maken van mijn bevoegdheid op dit punt, wil ik dat graag ook toetsen bij de Raad. En mijn kompas is volgens mij iets wat al in principe aan de orde is geweest, maar ik denk dat ze er nu ook al hangen, eerlijk gezegd. En we willen wat betreft de veiligheid op de stations, gezien de ervaringen daar, ook camera's gaan neerhangen om de gebruikers van het openbaar vervoer ook beter op dat punt te kunnen bedienen qua openbare orde en veiligheid. Dank u wel.
Ik begin nu eens aan die kant. De heer Kochheim.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dat blijft een lastig punt natuurlijk. De veiligheid is belangrijk, maar de privacy en het feit dat niemand met je meekijkt kan ook een vorm van veiligheid zijn. Ondanks dat is de VVD wel voor. Maar wat wel een bron van zorg is toch van waar blijft die informatie, waar gaat het heen? De vorige keer heeft u al aangegeven dat criminé, wat overigens ook de jaarmeeting is van de maffia. Ik weet niet of er een relatie is tussen die twee. Maar dat het een organisatie is die die beelden uitleest. Ik heb begrepen inmiddels door onderzoek dat die mensen allemaal gescreend worden. Het enige wat ik nog niet heb kunnen terugvinden is hoe het met de opslag van die gegevens zit. Hoe lang is dat? En worden die weer automatisch vernietigd?
De heer Douwstra, BGE.
Dank u wel, voorzitter. BGE kan hier kort over zijn. Liever vandaag nog plaatsen dan morgen.
De heer Dijkgraaf, GroenLinks.
Voorzitter, die toch weer een ander geluid zal laten horen. En zeker als je het hebt over de stations Emmen-Zuid en Nieuw-Amsterdam. Wat mij betreft zijn dat gewoon als dan situaties. Ik ben er regelmatig, 's ochtends vroeg, 's avonds laat, overdag ook nog wel. In het weekend ook regelmatig, omdat ik dan gebruik maak van de trein. En ik moet zeggen dat ik mij op geen enkel wijze daar onveilig voel, op welk moment dan ook. En als je het hebt over, zeg maar, wat ook in het stuk staat, de sociale controle. Ik kan me nog herinneren, discussie over station Emmen-Zuid. Dat je ervoor moet zorgen dat er voorwaarden zijn dat die sociale controle zo optimaal mogelijk is. En dan zorg je ervoor dat je gewoon een station hebt waar mensen gewoon niet alleen kunnen wachten op een trein, maar ook nog andere dingen doen die bij stations horen. Nou, daarnaast het punt van de privacy, dat mag ook duidelijk zijn hoe GroenLinks daarin staat. Dat hoef ik niet te herhalen. Daarnaast speelt ook nog mee dat, zeg maar, als je het hebt over de kosten van het gebruik van camera's, wat hier wordt gesproken over slimme camera's en het live meekijken. Dus er zijn onderzoeken gedaan dat het gewoon veel meer geld kost als dat je zorgt inzet op toezichthouders. Dus ook dat zou een reden kunnen zijn om te zeggen van nou, probeer het nou maar eens heel anders te doen door zeg maar niet dit soort middelen te gebruiken en gewoon inzetten op mensen. Nou, en daarnaast, en dat staat ook in het stuk, als je dat soort dingen doet verschuift het probleem. Dus in principe heb je dan een situatie dat je van de ene naar de andere plek moet gaan om dit soort acties te ondernemen, terwijl het niet oplevert wat voor het bedoeld is. Want er zijn ook onderzoeken gedaan. Volgens mij BZK heeft zo'n onderzoek gedaan. En vanuit het Sociaal Cultureel Planbureau zijn er ook onderzoeken gedaan dat het absoluut niet het rendement geeft waarvoor de gedachte is, waarvoor het bedoeld is. Daar wou ik het maar bij laten.
Dank u wel, CDA.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wou bijna voorstellen met het laatste onderwerp precariobelasting om maar op elk terras een camera te hangen. Maar laten we dat maar niet doen. We hebben drie vragen. Eén betrekking hebben op dit voorstel en twee die er eigenlijk tegenaan leunen. Ik zou graag wat meer willen weten over de ervaringen van de camera's in Emmen, Compascum en bij het NS-station. Dat is meer een opvatting. Hè. U zegt uit preventief oogpunt willen we daar camera's plaatsen. Eigenlijk zou je toch wat meer willen doen aan de bron. En drie, en dat was een hele mooie vraag geweest voor vanavond, waren het niet dat de presentatie van Burgernet niet doorgaat. Denkt u ook niet dat Burgernet een hele goede aanvulling is op camera's? Maar ik denk dat die laatste vraag wordt doorgeschoven naar de volgende keer. Bedankt.
PvdA.
Dank u wel, voorzitter. Wat de PvdA-fractie betreft, wij zien nood en noodzaak van cameratoezicht in het bijzonder in Emmer Compascum. We willen toch nog één keer benadrukken dat de organisatie achter de schermen zo ingericht moet worden dat de beoogde resultaat bereikt wordt. De politie zou moeten de beelden uitlezen. Onlangs is in de kranten een artikel verschenen waarin alle korpschefs in Nederland pleiten voor de keurmerkcamera's. Volgens onderzoek blijkt dat bijna 90% van de opnames niet leesbaar is. Wij gaan ervan uit dat de burgemeester of het college met dit onderzoek rekening houdt. En wij hebben eventueel nog twee vragen. In de brief die wij ontvangen hebben, staat al dan niet met een tijdelijk gebruik van camera's uit Emmen Centrum in overleg met de ondernemers. Wat is de status daarvan? En wat stations betreft, geeft u aan dat de andere betrokken partijen zien graag de mogelijkheid gecreëerd om in samenwerking met de gemeente de camera's te plaatsen. Betekent dat eventueel dat de andere partijen ook bereid zijn om dat mee te financieren of helemaal? Graag nader toelichting daarover. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. De heer Hoek.
Voorzitter. We gaan een vraag stellen aan mevrouw Rauwman.
De heer Kochheim.
U gaf net aan dat u het van belang vond dat de beelden uitgelezen werden door politiemedewerkers. Dat is op dit moment niet het geval. Die worden ingehuurd door een privaat bedrijf, weliswaar onder toezicht van de politie. Betekent dat als dat zo blijft, dat u dan tegen het voorstel bent?
Mevrouw Rog.
Bedoelt u als die uitgelezen worden door een privébedrijf? Als het privébedrijf voldoet aan al die voorwaarden die al vorige keer gesteld zijn, dan kunnen wij daarmee instemmen. Maar wij hebben vorige keer ook gevraagd naar een evaluatie of ervaringen in Emmen, hoe dat alles verloopt. En wij hopen dat wij zullen binnen een bepaalde termijn, tenminste volgende jaar, toch een evaluatie mogen ontvangen. Dank u wel.
Voorzitter, het is bekend dat D66 erg hecht aan privacy. Daarmee heb ik vorige keren ook al aangegeven dat we daar behoorlijk dubbel in staan en dat we het gevoel hebben dat we daar erg voorzichtig mee moeten zijn. En nu komt er weer een voorstel om camera's te plaatsen. De vraag is op een gegeven moment, waar houdt het op? Daartegenover staat inderdaad het gevoel van onveiligheid die al uitgesproken is via krantartikelen en andere zaken. Wij zijn nieuwsgierig naar, en dat is ook toegezegd, naar de resultaten uit eerdere plaatsingen. Van, is het nou afgenomen? Voelen de mensen zich veiliger? En als dat zo is, dan zouden we wel eens voor cameratoezicht kunnen pleiten. Als er duidelijke resultaten zijn.
Dank u wel, voorzitter. Wakkerem heeft geen enkele moeite met cameratoezicht als dit maar ter verbetering dient van de veiligheid. Op 1 april heeft de burgemeester Bel kenbaar gemaakt beveiliging te willen voor Emmen Kopascu. Wij vinden dit in ieder geval een zeer goede zaak voor de veiligheid. Daar wordt ook mede gezien de ontwikkelingen in het centrum van Emmen Kopascu, welke meerdere malen doelwit is geweest van vernielingen. In de media hebben wij kunnen vernemen dat plaatselijk belang heeft geklaagd over het uitblijven van de camera's. En onze vraag is, waarom is er niet meteen overgegaan tot actie? En in augustus, zoals wij hebben begrepen, waren er nog geen camera's, maar misschien dat die inmiddels wel zijn geplaatst. Misschien kan de burgemeester daar duidelijkheid in verschaffen. De camera's voor Emmen Kopascu, die wilt u hetzij tijdelijk, hetzij voor langere periode uit het centrum van Emmen halen. Wij vragen ons af of dit de juiste keuze is. Is het inmiddels zo dat het centrum van Emmen zonder camera's kan? Daar zijn toch ook enige verstoringen in de nachtelijke uren geweest van de openbare orde. Wij vragen ons af of het niet verstandiger is om de camera's voor het Emmen Centrum te handhaven in plaats voor te kiezen voor de stations Emmen Zuid en Nieuw Amsterdam. Wij vragen ons ook af hoe groot de noodzaak is om daarvoor camerabeveiliging te kiezen. En wij vragen ons daarbij ook af, is de noodzaak voor Emmen Centrum niet groter? En kan de burgemeester aangeven wat nu de kosten zijn voor deze camerabeveiliging?
De heer Schoof.
Ja, onze fractie kan het alleen maar toejuichen. Ik heb zelfs nog een verzoek. Ik zou nog wat uitbreiding willen hebben van de camera's en naar Emmerhout. Want bij Emmerhout, daar hebben we in het verleden dingen. Het wordt nu een mooi nieuw winkelcentrum gebouwd. En ik zou daar toch in het begin toch wel wat alert op willen zijn dat daar even goed toezicht gehouden wordt. En ik zou willen pleiten voor een mobiele set die waar u over kan beschikken als er zaken zijn die plotseling gebeuren en die gebeuren nogal eens, dat u dan zo'n mobiele set in kan zetten. Maar ik hoor eerst ook wel even de vraagbeantwoording van Wakker Emmen wat een en ander allemaal kost.
Lef uitroepteken zegt doen uitroepteken.
De heer Huttinga.
De ChristenUnie-fractie heeft ook geen bezwaar tegenover deze zaak, voorzitter. En wij denken ook dat het beter is om maar geen gebruik te maken van de camera's uit Emmen Centrum en die voorlopig nog te handhaven. Want ons inziens is dat nog te kort dat het daarmee wordt gewerkt. En dan zou ik inderdaad een andere oplossing willen aanbevelen.
Dank u wel. Ik heb als enige nog niet gehoord de SP, de heer De Jonge.
Dank u, voorzitter. Privacy is ook bij ons wel de beginwaarde. We hebben er destijds tijdens de discussie over de camera's en mijn compassium wel het een en ander over gezegd. We zijn daar toen half overtuigd dat het daar harde noodzaak was ten gevolge van de situatie die daar aan de orde was. Ik hoor nu zeggen dat ze preventief geplaatst worden. Begrijp ik dan goed dat er geen directe aanleiding is om ze te plaatsen anders als dat ze het gevoel van veiligheid vergroten? Ook hebben we toen gezegd dat de camera's, zodra men het idee heeft dat het misschien wel eens zou kunnen werken, dan breiden ze zich uit. Eén schaap over de dam. Nou, daar zijn we nu dus getuigen van. En daarom is de SP, voor zover ze al gedoogd zijn gaan worden, moet de nut en effectiviteit van de camera's zoals die er zijn wel eerst eens duidelijk zijn. Wat is er aan beeldmateriaal verzameld en hoe kwalitatief goed was dat en hoe vaak heeft het geleid tot oplossing van zaken? Zolang we daar geen duidelijk positief signaal van hebben, zien we niet direct noodzaak of aanleiding om de camera's als paddenstoelen te grond laten schieten. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan burgemeester Bijl.
Voorzitter, misschien vind ik goed dat de heer Willems mij wat ondersteunt bij het beantwoorden van een aantal technische vragen. En dan zal ik zelf wat ingaan op beleidsmatige vragen.
Zoek de heer Willems plaats nemen aan...
Want u mag natuurlijk vragen wat u wil, maar de toetsing is vooral in dit kader van ja, ik heb een bevoegdheid en die wil ik toepassen. En of die camera dan €500 kost of €10.000, het gaat om het optreden in het kader van openbare veiligheid, openbare orde en veiligheid. Maar... we kunnen er wel iets van zeggen. Ik loop even de zaken langs. En mijn compascuum, dat heeft te maken met nogal wat branden en andere incidenten die ze daar hebben voorgedaan. En daarvan hebben we gezegd, nou, we pakken het op verschillende manieren aan. Meer politie inzet, ook de Stichting Veiligheidszorg is meer ingezet, maar ook cameratoezicht. En... ik heb ook gelezen dat plaatselijk belang en mijn compascuum het wat lang vond duren. Ik ga er even wat cryptisch op zeggen. Je hebt verschillende soorten camera's in dit land. Bedrijven hebben gewoon camera's. Hè. Als u naar een beetje supermarkt gaat, of u het nou ziet of niet, wordt u gewoon gefilmd. Dat gebeurt al ongeveer bij de voordeur en misschien nog een klein stukje daarbuiten, onder de luifel zou ik maar zeggen. Maar dat zijn ook bij benzinestations, zijn gewoon tigcamera's van bedrijven die gewoon privé op de eigen situatie staan en dat mag. Dan heb je camera's dat zijn zogenaamde opsporingscamera's en u vermoedt het al. Opsporing doe ik het beste door soms dingen niet te vertellen, maar wel te doen. Daar ga ik niet over, maar daar gaat de officier van justitie over. En heb je camera's die de burgemeester mag neerzetten in het kader van openbare orde en veiligheid. Nou, het zou zomaar kunnen misschien wel uit alle drie die mogelijkheden is geput de afgelopen tijd in Emmen Compascuum. Maar ik kan u daar niet het fijne van zeggen. Nou ja, laat ik zeggen, ik ga maar alleen maar over mijn eigen camera's en niet over een bepaalde categorie die ik ook heb beschreven. En die wordt natuurlijk op meer plekken toegepast. Zogenaamde opsporingscamera's, daar weet ik wel eens iets van. En er wordt ook met politie en justitie over gesproken. Maar dat spreekt voor zich, dat ga je niet in de krant zetten. Dan gaat het effect weg. Maar neemt u maar van mij aan dat we het brede spectrum hanteren. Maar los van wat justitie kan doen en wat bedrijven kunnen doen en mogen doen, vind ik het wel nuttig om nog een tijdje in MLK Pascum een camera onder mijn bevoegdheid te laten neerzetten. En u spreekt erover, ja, die camera moet je niet uit het MS Centrum weghalen. Nou, dat doen we ook niet, maar we hadden het idee, we schaffen een paar camera's aan om in MS Centrum in het horecagebied uit te breiden. En een van die camera's wordt nu even niet in MS Centrum gezet, maar in MLK Pascum. Dus we halen niks weg in MS Centrum. De uitbreiding van cameratoezicht in MS Centrum wordt minder groot dan had gekund. De stations. Nou, we kregen duidelijke signalen en ook al vanuit het politieadvies, met name station Zuid.
Van der Weijden heeft een vraag.
Ja, voorzitter, zonder te willen weten in welke categorie de camera's horen, maar gaat het dan om één camera waar een MLK Pascum gaat, of ja, zijn het er meerdere met allerlei categorieën?
Volgens mij hebben we in MLK Pascum één camera die onder mijn restrictie valt. En ook nog wel een camera die misschien nuttig kan zijn voor zover als het uitkomt. Dan de stations. Nou, MS Zuid kregen we ook wel signalen van toch wat beginnende problematiek. Ik vind eigenlijk dat je kan, dat is wel budgetair, je kan naar de Stichting Veiligheidszorg heel langdurig neerzetten. Dat kost gewoon een hoop geld en dan is een camera toch een goedkoper oplossing. Nieuw-Amsterdam station is in het verleden heel veel vernield. Op een gegeven ogenblik was er ook geen bereidheid meer bij de exploitant om dingen te vervangen. En ik vind een station moet gewoon veilig zijn, maar moet ook netjes zijn. En ook daar hebben we gezegd van, laten we op deze manier dat tegemoet treden. U vraagt naar ervaringen. Nou, we hebben wat ervaringen met de camera's in de zogenaamde hotspots van de fietsendiefstallen. Nou, het kan toeval zijn, want ja, het is allemaal niet wetenschappelijk te bewijzen. Maar de aantallen gestolen fietsen bij in ieder geval twee van die drie hotspots, die zijn spectaculair gedaald.
De fietsendiefstallen zijn daar spectaculair gedaald. Dat is mooi. Zeker voor de mensen die de fietsen daar parkeren. Maar is het totaal aantal fietsendiefstallen ook afgenomen? Want dat je met een camera het probleem kunt verplaatsen, was al eerder een kernpunt van ons betoog.
In mijn nieuwjaarstoespraak heb ik aangegeven dat over de volle breedte fietsendiefstallen zijn gedaald. Maar op bijvoorbeeld de plek van Aquarena is het wel heel spectaculair gebeurd en daar hangt zo'n camera. Maar ik zeg het toe, als we daar meer ervaringscijfers over hebben, dat we dat met u gaan delen. Dan kom ik even bij de wat meer technische dingen. Uiteraard het uitlezen, dat gebeurt door mensen die daar door een screening zijn gegaan. Ik heb liever niet dat agenten dat doen, want die horen in mijn beleving meer op straat dan naar een camera te kijken. Maar ik kijk even naar de heer Willems over de bewaardheid van beelden. Is dat 8 dagen of 14 dagen?
De heer Willems.
Bij mijn weten is dat 2 weken. Het is in ieder geval een beperkte tijd.
Nou, en voor zover er rechtstreeks wordt uitgekeken, maar dat is nog niet echt het geval, dan wordt er alleen beelden bewaard wanneer er ook echt wat aan de hand is. Dus het is niet zo, want u vroeg geloof ik, nou, hoeveel beelden heb je nou bewaard? Nou, we slaan geen filmpjes op. Het wordt echt allemaal na een vrij korte tijd wordt dat weer vernietigd. De kosten, daar ben ik ook altijd heel slecht in, dus misschien dat de heer Willems mij daarin kan helpen.
Daar ben ik ook niet heel erg goed in, maar dat gaat om, ik denk, €10.000 voor een aantal camera's.
We hebben een overzicht gemaakt van de kosten in het kader van openbare orde en veiligheid en andere veiligheidsprojecten. Daarbinnen is een post voor camera's en daarbinnen lossen we het op. En de vraag van mevrouw Rogoor, doen ook anderen mee? Nou, we hebben gezegd, kijk, dat station MS-Zuid, dat is volgens mij moet dat zijn tweede oplevering nog krijgen. Dus laten we die camera's maar van het bouwkrediet betalen. Want dat hoort in mijn beleving dan gewoon bij het volledige pakket van dat station. Dus dat proberen we op die manier mee te nemen.
De heer De Jonge.
Hoor ik de burgemeester zeggen dat in toekomst camera's bij een station horen als een fietsenstalling? Gewoon, er liggen rails, er staan fietsen mogelijk en er zijn camera's. Kortom, preventieve werking. Is dit dan inderdaad een manier waarop die uitbreiding steeds normaler wordt, steeds meer camera's plaatsen, preventief? Of is de aanleiding toch meer de eerder gedane opmerking, er is daar rottigheid die we willen bestrijden?
Burgemeester Bijl.
Tussen de eerste en de tweede oplevering heb ik rottigheid geconstateerd. En ik probeer ook creatief met de middelen om te gaan. En niet alleen de gemeente Emmen betaalt mij in dat station. Dus laat ik zeggen, de partners die daarbij inzitten, die betalen dan ook mee bij de constatering tussen de eerste en de tweede oplevering. Maar uitgangspunt blijft altijd dat er wat aan de hand is en dat je daarop reageert. Laat dat volstrekt helder zijn. Ik ben er niet voor om de hele gemeente vol te hangen met camera's. Maar ik reageer op omstandigheden, op plekken waar dat het beste hulpmiddel is. En als ik 100 agenten over had, dan zou het wat anders zijn. Maar volgens mij hebben we die situatie nog niet bereikt. Volgens mij, voorzitter, heb ik, dacht ik, de meeste dingen langsgelopen. Tenzij de commissie zegt dat er nog iets storends is achtergebleven.
Daar vragen blijven liggen, dan heeft u nu nog de gelegenheid zelfs nog te stellen. Het is een onderwerp ter bespreking en het is, ik denk dat u heeft kunnen horen wat de commissie ten aanzien van dit onderwerp vindt, denkt en de mening daarvan is. Ik zou het hierbij willen laten en overgaan tot het volgende punt op de agenda. Vaststelling verslag vergadering. De notulen van de commissie Bestuur Middelen en Economie van 16 juni 2011. Ik wil ze zowel textueel als inhoudelijk in één keer behandelen. Pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nou, dat schiet lekker op. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dan zijn ze hiermee goedgekeurd en dank aan de notulist. Actuele mededeling vanuit het college. Zijn er niet. Vanuit het presidium zijn ze er ook niet. Ingekomen stukken vanuit het college presidium. Is er een partij die een van deze punten op de agenda wil zetten? De heer Van der Weijden.
Voorzitter, 11R.
Was het? Dan zijn we hiermee overgegaan. Mijn excuses. Er was bij mij zelf een onduidelijkheidje ontstaan. Van de overige ingekomen stukken. Wenst iemand van de commissie daar ook iets van te agenderen? Zo niet, dan sluit ik de vergadering. En we sluiten de vergadering nog net voor de klok van 11:30. Nee, sorry.
Deze mogen ze. Deze zijn in behandeling met het college. Het college komt nog.
Dan zou, wacht even hoor.
Ja,
dan zou hierboven moeten staan.
Nee, dat is lijstenbehandeling. Oh, dat, ja. dat komt niet aan de orde. Dat doet het college en die komen met een voorstel. Dat geldt ook voor de GGD.